Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Wanneer bodyguard Chris Coleman e-mails en brieven die vol bedreigingen staat, begint te ontvangen, ziet niemand de ernst van de situatie in. Maar als op een ochtend de Coleman-familie vermoord wordt teruggevonden, is het duidelijk dat de anonieme schrijver zijn woorden in daden heeft omgezet. De Colemans waren voor de buitenwereld het perfecte Amerikaanse gezinnetje. Chris Coleman groeide op in een zeer christelijk gezin. Zijn ouders, Ron en Connie, waren alle twee predikant. Hij en zijn twee broers groeiden op in de kerk van hun ouders en leefden volgens de christelijke waarden en normen. Toen Chris op de middelbare school zat, kwam er een recruiter van de United States Marine Corps naar zijn school. De jongen was enorm onder de indruk en geïnspireerd. Dus schreef hij zich in bij de marine. Nadat hij zijn diploma van de middelbare school op zak had, kon hij aan zijn opleiding in het leger beginnen. En tijdens zijn dienst ontmoette hij een ander lid van het Amerikaanse leger, een jonge dame genaamd Sherry Weiss. De vrouw was lid van de Amerikaanse luchtmacht. De twee leren elkaar kennen in mei 1997 tijdens een K-9-opleiding. En het klikte meteen tussen Sherry en Chris. In augustus 1997, 3 maanden nadat ze elkaar hadden leren kennen, ging Chris op bezoek bij zijn ouders en hij nam Sherry mee. Hij stelde het meisje voor aan zijn ouders, maar ze waren niet echt onder de indruk van haar. Sherry kwam over als een heel zelfstandige vrouw die niet op haar mondje was gevallen. Tijdens een ontmoeting droeg ze ook een kort shortje en had ze duidelijk zichtbaar een tatoeage op haar been. Voor de zeer christelijke ouders van Chris was dit dus niet meteen de persoon die ze in gedachten hadden als toekomstige vrouw voor hun zoon. Maar zijn ouders hadden ook niet bepaald veel tijd om Chris aan te spreken over Sherry. Want datzelfde weekend nog trouwden de twee in het geheim voor het stadhuis. Iedereen stond versteld van deze beslissing en wist niet waar het vandaan kwam. Iemand die zo christelijk is opgevoed en niet voor de kerk trouwt, daar is iets meer aan de hand. En niet veel later werd duidelijk wat het was. Sherry was namelijk zwanger. Chris en Sherry verwelkomden hun eerste zoontje, Garrett, op 30 april 1998. 2 jaar later, in 2000, verwelkomde het koppel een tweede zoontje, Gavin. Ondertussen hadden ze beide het leger verlaten en woonden ze in Columbia, Illinois, een klein stadje net over de rivier de Mississippi. Garrett en Gavin groeiden uit tot 2 vrolijke jongens. Ze hielden van sport en speelden voor een voetbalteam. Sherry besloot om thuis te blijven en voor de kinderen te zorgen, terwijl Chris een belangrijke positie had als bodyguard voor Joyce Meyer. Ons zegt deze naam weinig, maar bij Amerikanen, en dan vooral bij christelijke Amerikanen, gaat er meteen een belletje rinkelen. Joyce Meyer is een televangelist. Dat is iemand die via de media het woord van God verspreidt. Dus ze gaf lezingen, deed mee aan talkshows, was aanwezig op signeersessies van boeken. Meyer was zeer populair, omdat ze in die tijd een van de eerste vrouwen was die dit deed. Maar ze was lang niet geliefd bij iedereen. Ze was eerder zo'n persoon waarbij je denkt, you love her or you hate her. Dus Chris was de persoonlijke bodyguard van Joyce Meyer. En die positie betaalde helemaal niet slecht. De man verdiende ongeveer $100.000 per jaar en kon zo samen met zijn gezin genieten van een luxe leventje. Hoewel ze er voor de buitenwereld uitzagen als een perfect gezinnetje, hadden Chris en Sherry geen goed huwelijk. Ze hadden over heel veel dingen ruzie. Allereerst de baan van Chris bij Joyce Meyer Ministries. Als haar persoonlijke bodyguard vergezelde Chris haar op al haar reizen. En reisde hij eigenlijk meer dan dat hij thuis was. Dit was zeer moeilijk voor Sherry en hun twee zoontjes. De jongens hadden zelf een aftelkalender op de koelkast, waarop ze konden aanduiden hoe lang het nog duurde vooraleer ze hun papa konden terugzien. Een tweede discussiepunt was geld. Chris verdiende dus heel erg goed, maar Sherry gaf het geld snel uit. Ze hield van winkelen, reizen en ze doneerde ook graag aan goede doelen, waar ik in de laatste op zich niet veel mis mee zie. Chris raakte hier soms boos over en dit leidde dan weer vaak tot ruzie. Een derde probleem in het huwelijk was een gebrek aan intimiteit. Chris was geen erg aanhankelijk persoon en degenen die het koppel goed kenden, zeiden dat ze hem, Sherry of zijn zonen zelden zagen knuffelen of kussen. Vrienden van Sherry zeiden zelf dat ze hen had toevertrouwd dat Chris nooit echt veel van zijn gevoelens toonde naar zijn vrouw toe. Ook niet wanneer het koppel seks had. Ze hadden ook verschillende ideeën over het concept familie. De conservatieve familie van Chris heeft Sherry nooit helemaal geaccepteerd. Sherry was een zeer toegewijde en liefdevolle vrouw en moeder. Ze hield van plezier en haar kinderen waren haar hele leven. Chris daarentegen was een streng, disciplinerende vader. Hij had verwachtingen van uitmuntendheid van zijn kinderen in alles dat ze deden. Van hun manieren, hoe ze zich gedroegen, tot school- en sportprestaties. In november 2008 ging het huwelijk volledig de verkeerde kant uit. Chris vertelde aan een vriend dat hij van plan was om van Sherry te scheiden, maar dat hij tot na de vakantie zou wachten om met haar te praten. Ondertussen vertelde Sherry aan een vriendin dat ze vermoedde dat Chris een affaire had. Maar ondanks alles was ze vastbesloten om een huwelijk te laten slagen. En ook Chris had uiteindelijk bedenkingen bij een echtscheiding. Maar niet omdat hij zijn gezin niet wou opgeven. Nee, een echtscheiding zou namelijk zijn job bij Joyce Meyer Ministries in gevaar kunnen brengen. Maar de problemen van een echtscheiding leken niets bij hetgeen dat de familie nog te wachten stond. Op 14 november 2008 kwam er plots een mailtje binnen, verzonden van een e-mailadres genaamd destroychris@gmail.com. Het was duidelijk dat het om een dreigmail ging. Er stond, quote, "Tell Chris his family is dead. I know his schedule and they will die. Next time this motherfucker lets me talk to Joyce." Dit was dus het eerste in een hele reeks mailtjes die het gezin nog te wachten stond. En het bleef niet bij mailtjes alleen. Op een bepaald moment verschenen er ook brieven. En het enge hieraan was dat er helemaal geen postzegel op de enveloppen zat. De brief was dus niet verstuurd via de post, maar persoonlijk afgeleverd. Vermoedelijk door de schrijver van de brieven. Chris besloot om bewakingscamera's op te hangen aan het huis in de hoop om zo diegene te vinden die hem en zijn gedin bedreigde. Uiteindelijk was er een man op de beelden te zien, maar nog hij, nog zijn vrouw Sherry, kon duidelijk zien wie het was. Het koppel besloot om de hulp in te schakelen van een van hun buren, detective Barlow. Ook hij plaatste bewakingscamera's om zo de dader te vinden. Maar het had allemaal geen zin. De bezorger van de brieven was nergens op de camera's te zien. Op 5 mei 2009 vertrok Chris 's morgens vroeg naar de fitness. Terwijl hij daar was, belde hij verschillende keren naar huis en stuurde hij sms'jes naar Sherry. Maar hij kreeg maar geen antwoord. Dat hij toch ongerust begon te worden, besloot hij buurman Barlow op te bellen en vroeg hij aan hem om eventjes bij het huis langs te gaan, om te zien of alles wel oké was. Chris vertelde dat hij zelf er ook in minder dan 5 minuten ging zijn. De buurman schakelde de hulp in van een van zijn collega's voordat hij alleen het huis zou binnengaan. Ze gingen eerst even snel rond het huis kijken. En het is toen dat ze zagen dat aan de achterkant van het huis een raam open stond. Wat voor hen een teken was dat er iemand in het huis was geweest. Of dat er misschien op dat moment nog iemand binnen was. De twee besloten om versterking in te roepen. Ze kregen beide het gevoel dat er iets vreselijk was gebeurd. Een openstaande ruit, Sherry die haar telefoon niet opneemt, de dreigbrieven die de laatste tijd waren binnengekomen. De mannen bereidden zich voor op het ergste. Eenmaal de versterking was toegekomen, besloten ze het huis binnen te gaan. En wat ze daar zagen, hadden ze nooit durven denken. De muren stonden vol met rode graffiti. En geen domme tekeningetjes of zo. Op de muren stonden woorden zoals punished, fuck you, leave, I'm always watching you en you have paid. De moed zonk in de schoenen bij de agenten. Ze wisten wat hen te wachten stond. Boven in de slaapkamers vonden ze de lichamen van Sherry, Garrett en Gavin. Alle drie vermoord. Ze waren allemaal gewurgd en bij Sherry was het duidelijk dat ze zich enorm had verzet tegen haar aanvaller. Ze had verschillende wonden op haar armen en ze had ook een blauw oog. Iets voor 7 kwam Chris de oprit van zijn huis opgereden. Het huis was ondertussen al afgezet met politielint. Overal liepen agenten en er stonden meerdere ambulances. Zijn gevoel dat er iets niet klopte, werd werkelijkheid. Agenten kregen de zware taak hem het verschrikkelijke nieuws te vertellen. Dat iemand zijn hele gezin had uitgemoord. De man viel neer op de grond en begon te huilen. Uiteindelijk werd hij, zoals de regels het voorschrijven, meegenomen naar het politiekantoor voor een verhoor. Zo konden agenten een beeld krijgen van wat er de laatste tijd was gebeurd. En vooral van de verschrikkelijke situatie die zich die nacht en ochtend had afgespeeld. Chris Coleman vertelde aan de agenten dat de dag ervoor een hele normale dag was, zoals het eigenlijk altijd was. Hij had samen met zijn zoontjes gespeeld in de tuin, daarna hadden ze met z'n allen nog wat televisie gekeken. 'S Avonds staken hij en zijn vrouw de twee kindjes in bed en daarna viel Sherry in slaap in zijn armen. Dat is wat er is gebeurd de avond ervoor. Uiteindelijk was hij vroeg in de ochtend opgestaan, omdat hij van plan was om naar de fitness te gaan. Hij verliet het huis zoals gewoonlijk en er viel hem niets speciaal op. Tijdens zijn workout probeerde hij Sherry verschillende keren te bereiken, maar ze nam niet op. Dat hij haar 's morgens vroeg belde, was helemaal niet ongewoon. Dat gebeurde wel vaker. Chris staat vroeg op om zijn ding te gaan doen. Daarna belt hij Sherry om haar wakker te maken, zodat zij hun twee zoontjes uiteindelijk kan klaarmaken. Dat was iets dat heel normaal was bij het gezin. Maar die ochtend kreeg hij Sherry maar niet aan de lijn. Ze beantwoordde geen enkele oproep en reageerde niet op zijn berichtjes. En omdat het dus heel ongewoon is dat ze niet opnam, besloot hij zijn buurman, detective Barlow, te bellen met de vraag of hij even zou kunnen checken bij Sherry en de kinderen. Hij zelf is dan meteen terug naar huis vertrokken. De agenten besloten om de bewakingsbeelden van het huis te bekijken. Want als het gezin is vermoord terwijl Chris weg was, dan zal de dader ongetwijfeld op beeld staan. Maar tot hun verbazing was er helemaal niemand te zien op de beelden. Behalve Chris zelf. En het verhaal van Chris Coleman viel steeds meer en meer uit elkaar. Hij beweerde dat Sherry nog leefde toen hij die ochtend vertrok naar de fitness. Maar de lijkschouwer was er vast van overtuigd dat de drie al enkele uren dood waren. En volgens de tijdlijn van Chris, als de moordenaar dus effectief het huis was binnengegaan, zijn gezin had vermoord en die boodschappen op de muur had gespoten in de tijd dat hij aan het sporten was, dan had de dader maar een klein uurtje om dat allemaal te doen. Dus dat is al een beetje twijfelachtig. Het kan, maar het is eerder onwaarschijnlijk. En niet te vergeten, het zou op camera hebben gestaan als er iemand anders dan Chris het huis was binnen en buiten gegaan. En natuurlijk hadden ze nog die verklaring van de lijkschouwer, die had vastgesteld dat bij aankomst de moord al enkele uren ervoor was gepleegd. Dus het gezin was al vermoord tegen de tijd dat Chris het huis verliet om te gaan sporten. Was zijn gezin dan vermoord terwijl hij lag te slapen en had hij helemaal niets door? Of was er meer aan de hand? De agenten waren er ondertussen bijna volledig van overtuigd dat Chris degene was die achter deze verschrikkelijke moord zat. Maar ze moesten hem natuurlijk nog bewijzen. De camerabeelden waarop niemand anders dan Chris te zien was, zijn natuurlijk niet genoeg. Ze hadden harde bewijzen nodig. Toen de onderzoekers de gsm van Sherry hadden bekeken, begonnen de puzzelstukjes langzaam in elkaar te vallen. Enkele maanden voor de moord, op 27 december, vertelde Sherry aan een vriendin dat Chris van haar wou scheiden. Hij vond dat zij en hun twee kinderen hem belemmerden om zich volledig op zijn job te focussen. Maar Sherry had ook het gevoel dat er iemand anders in het spel was. Dat Chris een affaire had met een andere vrouw. Maar ondanks alles wou Sherry helemaal niet scheiden. Ze had Chris verteld dat ze er alles aan zou doen om hun huwelijk te redden. Uit elkaar gaan was geen optie. Hun motief voor de moord begon dus duidelijk te worden. Chris wilde zijn gezin verlaten voor iemand anders, maar Sherry weigerde dit te aanvaarden. Daar stopte het onderzoek van de agenten natuurlijk niet. Ze besloten ook eens een kijkje te nemen naar die dreigmails die Chris al enkele maanden ontving. Want volgens hem was de afzender degene die zijn gezin had vermoord. Logisch toch? Dus de politie besloot om het IP-adres na te gaan en zo het spoor naar de afzender te volgen. En Chris had inderdaad gelijk. De afzender van de e-mails was de moordenaar. Het IP-adres kon men terugleiden naar, surprise, surprise, Chris zelf. Chris Coleman was dus degene die al maandenlang dreigmails naar zichzelf stuurde, die dreigbrieven schreef en in zijn eigen brievenbus stak, die bewakingscamera's had opgehangen om zijn stalker te vinden, wetende dat hij eigenlijk degene was die achter dit alles zat. De onderzoekers konden ook de bankgegevens van Chris inkijken en zagen daar een transactie van enkele maanden ervoor voor rode spuitbussen. En zoals je misschien kan herinneren, waren er verschillende boodschappen op de muren geschreven met rode spuitbussen. Hierna riepen ze er ook iemand bij die gespecialiseerd was in handschrift. En die persoon kwam tot de conclusie dat het handschrift dat gebruikt was bij het schrijven van de boodschappen op de muren hetzelfde was als het gewone handschrift van Chris Coleman. Nu, dat van een handschrift, dat is geen overweldigend bewijs. Want er is nog altijd een verschil tussen schrijven op papier, wat plat is, en schrijven op een muur, wat rechtop is. En schrijven met een balpen of met een spuitbus, daar zit ook wel wat verschil in. Dus mocht dit het enige bewijs zijn dat de agenten hadden, dan hadden ze een hele zwakke verdediging. Maar hier is dat eigenlijk gewoon een extra toevoeging aan hun bewijsmateriaal. Natuurlijk bekeken ze ook eens de laptop van Chris, want wie weet wat ze hier nog op gingen vinden. En daar lag een schat aan informatie op de onderzoekers te wachten. Op de computer stonden heel veel foto's en filmpjes die expliciete beelden bevatten. Allee, geen verkeerd illegaal verkregen filmpjes of zo. Nee, het waren Chris en zijn vrouw die erop te zien waren. Of wacht eens even. Het was toch zijn vrouw Sherry niet op die beelden. Op de foto's en video's stonden Chris en Tara Lynch. En die vraagt je nu waarschijnlijk af, wie in godsnaam is Tara Lynch? Waar komt deze vrouw vandaan? Herinner je je nog dat ik vertelde dat Sherry het gevoel had dat Chris haar aan het bedriegen was met een andere vrouw? Wel, ze had hier dus 100% gelijk in. Tara was de andere vrouw. En ze was niet zomaar een andere vrouw. De twee waren beste vriendinnen op de middelbare school. Op zijn computer vonden onderzoekers ook een document waarin er enkele heel gedetailleerde dingen stonden over Tara. Gaande van haar favoriete muziek, haar kledingmaat, tot de namen van hun toekomstige kinderen. En er stond ook de dag dat Tara mijn leven veranderde, met als datum 5 november 2008. En op 14 november kwamen de eerste dreigmails binnen bij Chris. Dus na 9 dagen had hij al een plan om zijn volledige familie te vermoorden, zodat hij bij zijn nieuwe liefde Tara kon zijn. Toen de onderzoekers hem confronteren met zijn affaire, ontkende hij dit volledig. Volgens hem was er helemaal geen sprake van een affaire. Nee, ze waren gewoon twee hele goede vrienden. En omdat Chris weigerde hier verder op in te gaan, besloten de agenten met Tara te gaan praten. En zij vertelde hen alles. Ook volgens haar hadden ze niet gewoon een affaire. Nee, ze waren echt samen. Ze hadden een relatie. Ze stonden op het punt om te trouwen. Chris had haar ook op 5 mei, de dag van de moorden, een berichtje gestuurd om haar te laten weten dat hij officieel van Sherry ging scheiden. Tara werd nooit als verdachte gezien van de moord op het gezin. Het was duidelijk dat ze hier helemaal niets van wist. En de vrouw was in Florida op het moment van de moord, ver weg van waar Chris en zijn gezin woonden. Dus dat kon al helemaal niet. Het motief voor de moord op Sherry, Garrett en Gavin was dus nu 100% duidelijk. Chris wilde een nieuw leven. Hij wilde een nieuwe vrouw. Hij wilde een nieuw gezin. En scheiden zag hij niet als een optie. Want dat kon hij zijn goed betaalde job bij de zeer christelijke Joyce Meyer wel vergeten. We weten allemaal wel hoe echte christenen het concept scheiden zien. Dat is een no-go, je doet het niet, het gebeurt niet. Maar af en toe wordt er een uitzondering gemaakt die toch een beetje sympathie opwekt. Bijvoorbeeld, je vrouw en twee kinderen zijn vermoord en na al het grote verdriet dat je hebt gehad en de zware periode die je hebt doorstaan, heb je opnieuw de liefde gevonden. Hier had Chris dus op gehoopt. Een nieuwe vrouw en het behouden van zijn o zo goed betaalde job. Met alle bewijzen samen was het duidelijk. Chris Coleman was de dader. Het proces begon in april 2011. De man gaf toe een affaire te hebben gehad met Tara, maar hij pleitte onschuldig voor de moord op zijn vrouw en zijn twee zoontjes. Het lef dat je moet hebben om dat te doen. Op 5 mei, exact 2 jaar tot op de dag na de moorden, werd Chris Coleman officieel schuldig bevonden aan alle 3 de aanklachten van moord met voorbedachte raden. Chris werd van de doodstraf gespaard en veroordeeld tot 3 keer levenslang, zonder de mogelijkheid om ooit nog voorwaardelijk te worden vrijgelaten. In 2014 gingen Chris en zijn advocaten in beroep tegen zijn gevangenisstraf. Maar de rechters weigerden de veroordeling en levenslange gevangenisstraf te veranderen. In maart 2019 was er een hoorzitting gepland, maar de rechter wees in beroep voor een nieuw proces opnieuw af. Tot op de dag van vandaag zit Chris Coleman in de gevangenis. En de kans dat hij ooit zal vrijkomen is heel, heel klein. Mocht je meer willen weten over de zaak, online is er heel veel te vinden. Ik heb mijn informatie gehaald uit verschillende artikels die op het internet te vinden zijn. Ook de podcastaflevering van Crime Junkie schetste voor mij een goed beeld van de situatie. En ook op YouTube zijn er verschillende video's terug te vinden die de zaak bespreken. Zoals altijd wil ik de aflevering van de podcast graag afsluiten met het herinneren van de levens die verloren zijn gegaan in de handen van Chris Coleman. Sherry, de vrouw waarmee hij al 12 jaar getrouwd was slechts 32 jaar oud toen ze werd vermoord. Garrett was nog maar enkele dagen voor de moord 11 jaar oud geworden. En Gavin, die maar 9 jaar oud is mogen worden. Het gezinnetje heeft nooit de kans gehad om samen een mooi en lang leven uit te bouwen. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.